geloof dat ze nu maar een keer naar elkaar zijn.
Oké, dat is wel gewoon.
Uw gezamenlijke kerkenraden heten u van harte welkom bij de uitzending van deze dienst, waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Johannes 19. Kerkdiensten tijdens de paasdagen. Eerste paasdag zondag 12 april. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J. Hogenhout uit Meteren voor te gaan. Op eerste paasdag is er om 14:00 een uitzending van de zondagsschool voor alle kinderen. Deze is ook te beluisteren via de kerkradio. Tweede paasdag maandag 13 april. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. Mededelingen. In het gezin van Wesley en Wouline Omen, Hofstraat 40 te Nederhemert, is op zondag 5 april een dochter geboren. Ze noemen haar Anna. Bert van Ballengooien, Gratenbogen 23 te Gameren, is afgelopen week thuisgekomen uit het ziekenhuis. Het mag weer beter met hem gaan. We leven mee met mevrouw De Haas de Zwart, Krankstraat 41 te Bruchem, vanwege het overlijden van haar broer. Ook leven we mee met mevrouw Van der Walkiep, Morgental 26 te Zaltbommel, ook vanwege het overlijden van haar broer. We denken aan hen in onze voorbeden. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk in uw belangstelling aan. Op de website vindt u de mogelijkheid om uw giften te geven. U kunt uiteraard ook een bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie en de kerk. Voorzang. Als voorzang zingen we het lied Is dat? Is dat mijn koning? De kerkenraden wensen u en allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen op deze avond van de Goede Vrijdag uit Psalm 22. De lijdenspsalm die de Heer Jezus in zijn diepte heeft vervuld. En wij zingen daarvan vers 8. Mijn kracht is als een scherf, van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst gekloofd. Het gaat ook over een muitgespan. Dat is eigenlijk een stel oproerkraaiers die de Heer Jezus Christus als een prooi hebben gekozen. We zingen van Psalm 22, het 8e vers. Nadat we het geloof hebben beleden, zien we van Psalm 84, het 5e vers. O God, die ons ten schilde zijt. Psalm 84, vers 5. En deze avond doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met woorden uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 16. En dan belijden wij het volgende. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon. Waarom is hij begraven? Om daarmee te betuigen dat hij werkelijk gestorven was. Als Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Welk nut heeft het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de verdorven begeerten van het vlees niet meer in ons regeren, maar dat wij onszelf in dankbaarheid aan Hem ten offer stellen. Waarom volgt daarop nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen de volstrekte zekerheid en troost mag hebben dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling die hij in heel zijn lijden, maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, dat hij mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord. Trouwe God en Vader, nu op deze avond wij de schriften mogen openen, ook op deze avond een eredienst houden, vanwege de gedachtenis aan het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. Wat wij op deze vrijdag in het bijzonder gedenken. En wanneer we dan zo ons verenigen in gebed, in de geest samen zijn onder uw woord, willen we u aanroepen. Dat u ook vanavond ons nabij bent met uw Heilige Geest. Heere, dat we als een dorpelwachter mogen zijn. Wanneer we niet als gemeente met z'n allen in de kerk kunnen zijn, maar via de technische mogelijkheden als het ware toch bij de deur staan om het woord te horen, betrokken te zijn, samen te zingen en te bidden. Heere, geef dat dat ook ons verlangen is. Om naar uw woord te luisteren. Om betrokken te zijn. Om ook op deze dag de Heere Jezus Christus te ontmoeten in de bediening van het evangelie. Dat Hij voor ons aan het kruis is gestorven. Dat Hij zijn leven gaf. En dat Hij juist zo de overwinnaar is, de verzoening van onze schuld. Degene die de straf gedragen heeft en het licht gebracht heeft. Wij bidden van U, trek onze harten er allen bij, opdat wij opnieuw of misschien wel voor het eerst echt van binnen in onze ziel, dat wij mogen zien de grote kracht de onnoemelijke waarde die er ligt in de dood van Christus, in dat offer op Golgotha. Wij bidden van u dat u dat geeft met uw Heilige Geest. Onder jongeren en ouderen, bij allen die deze avond zo luisteren en meedoen in de eredienst. En dat we dan ons zo op u mogen richten dat we u ook eren met heel ons hart. Dat we u aanbidden en bewonderen, o Heere Jezus Christus, die zo diep wilde gaan om de Vader gehoorzaam te zijn, om zondaren te bevrijden. Schenk ons zo een goede, een zeer gezegende vrijdag op deze avond. Vergeef ons de schulden die we hebben van deze dag en van deze week. Zie daarvoor die gezalfde koning, Jezus Christus. En mogen wij zo rust vinden in zijn offer. Heere, reinig ons van alle kwaad en alle ongerechtigheid, al onze gebreken. Hoe zijn wij bevlekt met ongerechtigheid in het licht van uw heilige wet. En Heere, wij hebben toch hoop en verwachting van uw genade. Vanwege dat lam dat geslacht is en dat overwonnen heeft. Dat staat Christus de Verlosser. Schenk u zegen voor ons met elkaar als gemeenten van Kerkwijk en Delwijnen, Nederhemert en Van Bruchem. Schenk u zegen overal waar het evangelie ook op deze dag klinkt. Mensen luisteren en van zingen. Het overdenken. En Heer, geef dat we daar ook naar leven. In liefde voor u. Ook in de wetenschap van het paasevangelie. Dat Christus is opgestaan. Dat u hem hebt opgewekt. En gekroond met grote heerlijkheid. Gedenk zo uw kerk. Wees ons nabij. En laat uw naam worden geheiligd. Om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond lezen in het evangelie naar Johannes uit hoofdstuk 19. De schriftlezing vindt u in Johannes 19 en we beginnen bij vers 17. Dan lezen we tot en met vers 31 en dan lezen we weer verder bij vers 38 tot het einde, vers 42. We lezen het woord van God in Johannes 19 vanaf vers 17 als volgt. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem. En met hem twee anderen, aan elke kant één. En Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten, voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden, dat zegt: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: "Vrouw, zie uw zoon." Daarna zei hij tegen de discipel: "Zie uw moeder." En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: "Ik heb dorst." Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulde een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: "Het is volbracht." En hij boog het hoofd en gaf de geest. Want de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. En dan lezen we verder bij vers 38. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, die vroeg aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. En er was bij de plaats waar hij gekruisigd was een hof, en in de hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst voor de preek noem ik u vers 40. Johannes 19. We zullen stilstaan bij het laatste gedeelte uit dat hoofdstuk in Johannes 19. Over Jozef van Arimathea en Nicodemus, die de heer Jezus begraven. En ik noem dan in het bijzonder vers 40. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. We staan in de preek stil bij drie punten. Ten eerste een geestelijke doorbraak. Ten tweede een eervolle begrafenis. En ten derde een gelovig nemen. Ze namen het lichaam van Jezus. Dus een geestelijke doorbraak, een eervolle begrafenis en een gelovig nemen. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 31, de versen 11 en 12. Wij gaan zingen van Psalm 31, de versen 11 en 12. Is het u wel eens opgevallen, gemeente? Wanneer u in gedachten staat bij het kruis van Golgotha en dat allemaal ziet gebeuren, is het u wel eens opgevallen met hoeveel liefde het lichaam van Jezus van dat kruis werd afgehaald? Op die afschuwelijke plek, een plek met van grof geweld, een plek van pijn en spot en haat, dat daar twee heren komen die de dode Jezus van het hout afnemen en dan voorzichtig met groot respect zijn lichaam in linnen doeken wikkelen en naar een graf brengen waar ze hem neerleggen. Dat gebeurde echt met heel veel liefde door twee heren, twee mannen met een goede positie. Zoiets zullen ze nooit eerder hebben gedaan. Maar nu doen ze het. Een dode van het kruis afhalen. En met veel respect zien we hen als het ware bezig met dat gehavende lichaam. Wie zijn dat? Het is Jozef. Hij komt van Arimathea. En die ander, dat is Nicodemus. Nicodemus, daar weten we meer van. Van Jozef niet. Jozef van Arimathea was ons verder nog onbekend. Alleen deze gebeurtenis wordt ons verteld van deze Jozef. En het wordt verteld door alle vier de evangelisten. Een vooraanstaand man, schreef een andere evangelist erbij. En een lid van het Sanhedrin, de Joodse raad. En nu blijkt dat hij een leerling is van de Heer Jezus. Iemand van de Joodse leiders die gelooft in Jezus. Maar Jozef, deze Jozef, was daar nog niet voor uitgekomen. Hij was het bedekt in het geheim. Een stille volgeling. Uit vrees voor de Joden. Bang voor zijn goede reputatie. Bang dat vrienden hem zouden bespotten en minachten. Bang dat als hij voor zijn geloof in de Heere zou uitkomen, dat hij er helemaal uit zou liggen. Of wat de gevolgen ook konden zijn. Nee, dat moet natuurlijk zo niet zijn. Dat wij uit mensenvrees de Heer Jezus niet durven belijden. Dat moet natuurlijk zo niet zijn, dat wij de steun en de eer van mensen belangrijker vinden dan de eer van God. En dat we juist op hem vertrouwen. Zo moet het. Maar toch gebeurt het ook zo vaak anders. Dat we uit mensenvrees de Heere niet belijden. Maar kijk, gemeente, wat hier gebeurt. Nu komt deze geheime volgeling van Jezus tevoorschijn. Hij wil het gekruisigde lichaam gaan begraven. Maar dan komt toch iedereen het te weten? Er komt iedereen te weten dat ook Jozef van Arimathea een vriend van Christus is? Dat blijkt wel. Als we soldaten gaan zetten bij dat graf. De anderen weten het, wat Jozef heeft gedaan. En dat hij dat nou juist nu er zo mee naar buiten komt. Is dat niet verwonderlijk? Dat deze Jozef op dit moment over zijn vrees heen stapt, terwijl je zou denken dat het eigenlijk allemaal is mislukt. De hoge priester heeft de Heer Jezus veroordeeld. Het volk heeft geschreeuwd, weg met hem, weg met hem. De Romeinen hebben hem gekruisigd. Ja, jongens en meisjes, dat zou je niet verwachten, hè? Dat je op dat moment bij dat kruis durft te zeggen, maar ik heb deze Jezus lief. Anderen die waren bang geworden. Denk maar aan Petrus. Toen de Heere werd ondervraagd. Hey, hoor jij ook niet bij Jezus van Nazareth? Ik? Nee, ik ken hem niet. Waar heb je het over? Petrus die schrok ervan. En ook de andere discipelen zijn in deze dagen wel wat bang. Een paar dagen later zitten ze nog bij elkaar met de deur goed op slot uit angst dat ook zij worden opgepakt. Alleen twee mannen, Jozef van Arimathea en Nicodemus, die waren eerst ook wel bang geweest, kinderen. Die hadden eigenlijk nog helemaal tegen niemand verteld dat ze geloven in de Heer Jezus. Maar toen hij was gestorven, ja, dan zijn ze toch dapper. Ze hebben hem echt lief. En nu zullen ze voor een goede begrafenis gaan zorgen. En daarmee laat ze het merken dat ook zij in hem geloven. En zo kan dat dus gaan. En zo zullen er ook nu zijn. Mensen bij wie het een tijd bedekt blijft. In hun hart voelen ze zich aangetrokken tot Christus. En ze geloven. Hij is het. En ze verlangen hem te kennen. Maar ze maken er geen drukte over. Je durft het niet altijd zomaar te uiten. Dat ligt teer. En dat gaat vaak zo. Onder ouderen en jongeren. Geestelijk leven is toch ook wel iets persoonlijks. Iets waar je verwonderd over kunt zijn. Of waar je misschien nog twijfelmoedig over bent. Is die genade ook voor mij? Durf ik te zeggen, hij is mijn Heer. Hij is mijn heiland. Durf ik openlijk te belijden dat ik Jezus lief heb? Jazeker, voor mensen voor wie men dat niet verwacht, kan het wel moeilijk zijn om er vooruit te komen. Of bijvoorbeeld als je familie niet gelovig is. Of als daar juist een sfeer is van, nou, dat kan toch niet zomaar. Wie ben je wel? Of je werkt in een omgeving, of je zit op een positie waar het geloof not done is. Iets wat men bij je vindt passen. Waar je misschien groepsdruk voelt. Zoals bij Jozef van Arimathea, bij die schriftgeleerden. Stel je toch voor dat je in die kring zou zeggen dat Jezus de Christus is. Wat mooi. Wat mooi wanneer het dan toch aan het licht komt. En er komt vrijmoedigheid. En de liefde voor Christus overwint de vreesachtigheid. En er komt een doorbraak. Je belijdt zijn naam. Wat mooi. Zo puur en authentiek. Tot lof en eer van God. En soms gebeurt dat juist in een crisismoment. Dat het er echt op aankomt. Voor of tegen. Waar ligt uw hart? Wat is uw troost? Wat is uw hoop? Wat is je houvast? Nou, volg dit voorbeeld. Kom ermee voor de dag. En de Heilige Geest die geeft het. Op zijn tijd. De Heilige Geest die geeft het door zijn kracht. Het hoeft niet veel te zijn. Maar het komt recht uit de ziel. Kijk daar op Golgotha. Wie had dat gedacht? Terwijl Jezus gestorven is en zijn leven gaf, wonderlijk, nu bij zijn dood komt het tevoorschijn, twee mannen met geloof en liefde voor Christus. Zij? Ja, zij. Jozef van Arimathea. En dan die ander, Nicodemus. Daar weten we iets meer van. En dat staat er ook nog eens even bij. Het is de fariseer die 's nachts bij Jezus kwam. Hij wilde wel meer weten van die bijzondere rabbi. Nicodemus die moest toch zelf het volk onderwijzen als een leraar in Israël. Maar hij begreep er eigenlijk nog niks van. En daar kwam hij wel achter in dat gesprek met Jezus. Wat wist Nicodemus nog weinig van het koninkrijk van God? Als hij luisterde naar Jezus. Die hem toch voorhield dat een mens opnieuw geboren moet worden. En hoe dat dan gaat. En anders kom je er niet. Of denk je nog zo vroom te zijn? Nicodemus, je kunt alleen gered worden door het geloof in de Zoon van God. Ja, en zo kunnen wij dat lezen in Johannes 3 over dat nachtelijke gesprek. En wat werkt zoiets uit? Volgend hoofdstuk gaat het weer over iemand anders. Wat zal die farizeeën daarmee gedaan hebben? In dat hoofdstuk zelf, Johannes 3, merk je er niks van. Het lijkt geen effect te hebben. Dat gesprek van de Heer met Nicodemus. En hoe vaak maken wij dat niet mee? Bij wat je meegeeft in het jeugdwerk. In een vertelling op de zondagsschool. Of de woorden op een huisbezoek. Opvoeding van uw kinderen, werkt dat iets uit? Of wordt het alleen aangehoord? En gaat het aan ze voorbij? Van Nicodemus horen we nog een keer iets. Eerst was het Johannes 3. Aan het einde van Johannes 7, als andere fariseeën zo veroordelend spreken over Jezus, dan zegt Nicodemus, nou moeten wij eerst niet naar hem luisteren. Voordat we hem mogen veroordelen. En dan merk je, hij is er toch niet los van. Ook komt hij er nog niet rechtstreeks vooruit. Nicodemus die voelt zich aangetrokken tot Jezus. Worstelt hij ermee? Met dat nachtelijke gesprek? Denkt hij er nog steeds over na? Over die Zoon des Mensen die zal worden verhoogd? Dat had Jezus hem verteld. De Zoon des Mensen die zal verhoogd worden. En dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Wat is dat toch? En nu hier. Johannes 19. Wie voegt zich daar bij Jozef van Arimathea? Dat is Nicodemus. Nu Christus is verhoogd aan het kruis. Zoals ooit de koperen slang in de woestijn. Nu Christus alles heeft volbracht, nu bij zijn dood zien wij de vrucht van dat gesprek, de vrucht van Jezus sterven. Nicodemus die laat zich kennen als een volgeling van Jezus. Want dit is toch echt wel een daad van geloof. Dat hij de dode Jezus eervol gaat begraven. Niet in woorden, maar hier met daden komt het tot een doorbraak. Tot een belijdenis van geloof. En hiermee beschrijft de evangelist Johannes welke kracht er uitgaat van het sterven van Christus. Door de kracht van zijn bloed komt er een doorbraak in geestelijk leven. Zondaren komen tot nieuw leven, bevreesde gelovigen krijgen de moed om Jezus te belijden. Ziet u het ook? Hoe hij alles heeft geleden. Hoe Jezus zijn taak heeft volbracht. Dat hij aan heel de wet heeft voldaan. Ziet u hoe Jezus ons verzoening heeft gebracht. En nu is er vrede. En er is verlossing. Er is eeuwig leven. Laat het u vrijmoedigheid geven. Laat het u de kracht geven. Om uw heiland te eren. Ja, wie hem aanhangt. Wie zich met heel zijn ziel uitstrekt naar hem. Die zal het ook wel krijgen. Op Gods tijd. Die zal het wel krijgen. Dat je de moed zult vinden om hem te belijden. Zo ging het bij Jozef van Arimathea en bij Nicodemus. Na Jezus sterven was het hun tijd. En dan komen ze in actie. Zonder ophef, met veel liefde. Want de Zoon van God, hij moet worden begraven. En deze twee broeders in geestelijke zin, die krijgen daarvoor de kracht van boven. Een geestelijke doorbraak. Het tweede punt is een eervolle begrafenis. Daar heeft God de Vader zorg voor gedragen. Dat zijn geliefde zoon een eervolle begrafenis zal krijgen. Want dat zou op Golgotha toch wel heel anders kunnen gaan. Misdadigers die daar de doodstraf kregen. Ja, de Romeinen lieten die dan eerst vaak nog een hele tijd hangen. En dan werden ze vlak bij die plaats van dat kruis op een zeker moment in een graf gegooid. Zo wat bij elkaar. En soms werd het toegestaan dat familieleden het lichaam van zo'n gekruisigde kwamen ophalen en begroeven. Maar anders werd er niet veel aandacht aan besteed. Maar bij de Heer Jezus zou dat toch anders gaan. En dat was ook voorzegd door Jesaja. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. Dat had men gedacht, dat hij daar terecht zou komen bij de misdadigers. Maar zo ging het niet. Daar zou God zelf voor zorgen. Zijn knecht is bij de rijken in zijn dood geweest, staat er in Jesaja 53. Men dacht bij de goddelozen, maar uiteindelijk bij de rijken. En dat past ook in het patroon, in dit hoofdstuk. Dat Jezus uiteindelijk toch wordt geëerd. Eerst werd hij nog bespot als koning, maar vanaf het moment dat hij sterft, gebeuren er bijzondere dingen. God getuigt voor zijn zoon. En dat beschrijven de evangelisten met verschillende gebeurtenissen. Ja, eerst, ze hebben hem veroordeeld als koning van de Joden. En zo is hij bespot, gekroond met doornen als een nepkoning. Het stond geschreven als een beschuldiging op het kruis. Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. En ze lachten erom. Maar toen kwam daar dat laatste moment. Jezus zakt niet langzaam weg in bewusteloosheid. Jezus verliest het leven niet, machteloos. Maar hij sterft vol majesteit. Toen Jezus wist dat alles was volbracht, dat hebben we ook gelezen, dat hij het wist. Toen vroeg hij wat verkoeling. Ik heb dorst. Hij wist het, nu is alles volbracht. Het grote werk is gedaan, het lijden is doorstaan, de straf is gedragen, aan Gods eisen is voldaan. Wie zal dat toch ooit kunnen zeggen bij het sterven? Wie zal ooit kunnen zeggen dat je alles hebt volbracht? Bij u en mij is er altijd tekort. Wij hebben schuld. Wij krijgen het niet betaald. Is het daarom dat u ook tegen de dood kunt opzien? Omdat je tekort komt, het niet volbracht hebt, moeten we daarvoor niet vrezen om de rechter te ontmoeten? Hoe zouden wij God moeten dienen met alle liefde? Hoeveel dank zijn we hem verschuldigd? Welke offers hebben wij hem niet onthouden? Ja, welk mens is er ooit klaar mee? En daarom klinkt de beschuldiging van de wet over ons leven en de beschuldiging van het geweten. U en ik hebben niet gehouden alles wat er geschreven staat. En daarom is hij gekomen, Gods eigen zoon, om onze overtredingen, omdat wij alleen nog maar verloren konden gaan. Maar nu heeft hij het gedaan. Voor goddelozen. Nu heeft hij alles wat nodig is gedragen en alles voltooid, zodat u vrij uit mag gaan. Van alle last bevrijd. Het is volbracht. Jezus vroeg om wat verfrissing. Hij kreeg een beetje zure soldatenwijn op een spons aan zijn mond. Even wat nieuwe kracht voor zijn stem. Zodat hij luid en duidelijk kon roepen. Het is volbracht. Luid en duidelijk. Als overwinnaar. De koning. Hij heeft de vijand verslagen. De duivel is overwonnen. Het doel is bereikt. Zo roept Jezus het uit. Eerder dan de andere kruiselingen sterft Christus. Want hij geeft zelf de geest. Hij legt zijn leven af. Het is klaar. Ja, ook Jezus dood. Juist dat moment van sterven. Dat getuigt van zijn majesteit. En de aarde begint te beven. Rotsen breken. Het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden. Iedereen die hem zo aan het einde ziet sterven, is onder de indruk. Zodat de Romeinse hoofdman moet getuigen, werkelijk. Deze was Gods zoon. Het is allemaal zo indrukwekkend, zo vol majesteit, zo krachtig, dit sterven van Jezus. En dan zijn er dus ook die twee mannen. Of laat ik het zeggen, zo zeggen, dan heeft God daar ook twee mannen. Die hij ertoe roept. Bij wie hij het in hun hart geeft. Dat zij de taak op zich nemen om Jezus te begraven. Dit is voor hen het moment tot daden te komen. En zij doen dat ook. Ze ondernemen actie. Welke risico's, welke kosten ze er ook voor moeten dragen. Zij verzorgen een begrafenis zoals dat bij de Joden de gewoonte is. Met andere woorden, eervol. Volgens de geldende gewoontes. Met respect. In linnen doeken, dat lichaam. specerijen erbij. Zoals iedereen dat voor zijn geliefde zou doen. Waarom roept God daar Jozef van Arimathea voor? Notabene iemand die niet openlijk voor zijn geloof in Jezus was uitgekomen. Ja. En God wil nu ook zo iemand inschakelen. Uit genade. Waarom zou je kunnen denken, roept God iemand die zich steeds had laten tegenhouden uit vrees voor de Joden? Ja, maar nu. Nu geeft God hem moed. En dan kan het. Ja, deze Jozef die bleek ook geschikt voor deze taak. Als lid van het Sanhedrin kon hij makkelijker iets gaan vragen bij Pilatus. Eerder waren collega's al bij die stadhouder geweest. En nu kwam Jozef met het verzoek om dat lichaam van Jezus. Zijn positie kwam daar goed bij van pas. Bovendien heeft hij dicht bij Golgotha een stuk tuin met een nieuw graf uitgehakt in de rotsen. En zo kun je voor iets in Gods koninkrijk de juiste persoon zijn. Vanwege contacten die je hebt. Misschien vanwege bepaalde kennis die je hebt. Vanwege bezittingen. Vanwege rijkdom. De juiste persoon. Voor juist die taak. Bent u bereid, gemeente? Bent u bereid, als de situatie zich voordoet, om dat ook in te zetten? Voor een dienst aan God, voor een dienst aan de naaste. Om daarvoor je contacten te gebruiken, te benutten. Of je bezit. Eigenlijk wilden we het voor onszelf houden. Maar dan komt er iets en dan zie je het ook. Nu is het nodig. Voor een ander. Jozef van Arimathea stelt het met liefde ter beschikking. En we weten eigenlijk niks anders uit zijn leven. Eerder had hij dat toch nooit kunnen bedenken. Dat die tuin en dat graf nou voor Jezus zouden zijn. Maar dit is het moment van zijn leven. Het moment dat het geloof door de liefde actief wordt. En dat hij Christus met deze bijzondere daad mag eren. Ook Nicodemus komt erbij. Zullen ze elkaar goed hebben gekend? Wisten ze van elkaars achting voor Jezus Christus? Wie zal het zeggen? Mensen die de Heere lief hebben, die kunnen dat vaak heel snel bij elkaar aanvoelen. Nicodemus, die heeft specerijen bij zich. Zoals men dat gewoonlijk tussen dat lijkgewaad deed. Tegen het bederf en de stank. Voor een goede geur. Een mengsel van mirre en aloë. Mirre, hars, een plant in de vorm van korrels of poeder. En een aloë, een geurige zalf. Mirre en aloë. Maar dan die hoeveelheid. Ongeveer 100 pond. En dat is niet onze gewichtsmaat van een pond van een halve kilo. Maar omgerekend moet dat iets van 30 kilogram zijn geweest. 30 kilo. Nou, voor een begrafenis was dat geweldig veel. En enorm duur. Dus dit getuigt van grote rijkdom en zoveel waarde is Nicodemus gaan hechten aan Jezus. Ja, zoveel mirre en aloë, dat werd gebruikt voor een koning. Hé, een koning? Wat stond er op het opschrift? De koning der Joden. Inderdaad. Zo wordt hij nu ter aarde besteld met een vorstelijke begrafenis in een nieuw graf. God geeft daar bij Golgotha dus twee Joodse mannen van wie je het niet zou verwachten. Die zorgen dat Jezus eervol wordt begraven. En dit is voor hen het moment om Christus te eren met diep respect, met alle liefde. Wat er ook van komt, Jezus dood roept hen tot een daad van geloof. Zou u hem, die zo zijn leven gaf, ook niet eren? Dat lam dat zich ter slachting liet leiden. Die borg die de vloek op zich heeft genomen. Die koning die de vorst de duisternis heeft ontwapend. Jezus, die ons leven is. Geef hem uw liefde. Geef hem jouw hart. Kom bij het derde punt. Een geestelijke doorbraak, een eervolle begrafenis en een gelovig nemen. Direct al bij zijn sterven begint ook Jezus' verhoging. De eerste tekenen van zijn nieuwe glorie, die worden hier zichtbaar. Als je ziet hoe zorgvuldig hij van het kruishout wordt afgenomen, met hoeveel kostbare middelen aan hem worden gespendeerd, dan moet hij toch een zeer bijzonder persoon zijn. Hebt u dat ook in uw hart? Deze Goede Vrijdag. Dat hij een zeer bijzonder persoon is. Die twee, die laten dat merken. Die tonen hun grote liefde voor Jezus. Hij die door anderen werd beschouwd als godslasteraar. Die is bespot en verstoten. Tegen alles en iedereen blijven zij toch in hem geloven. En ze zullen zorgen voor zijn dode lichaam. En laten we dan ook nog even bedenken wat dat op deze vrijdag daar toen betekent. Door het aanraken van een dode zullen zij onrein zijn. Zullen die twee onrein zijn op het grote feest. Voor die grote Sabbat van Pascha. Wanneer je een dode had aangeraakt. Was je voor een bepaalde tijd onrein en daarom mogen zij voorlopig niet in de tempel komen. Zij zullen niet kunnen meedoen samen met het volk van God, het volk Israël. Jozef en Nicodemus, ze zullen nu niet ritueel niet rein zijn. Maar ook dat hebben ze ervoor over. Kunt u het meemaken? Ook voor deze broeders werd het een vreemd Pasen. Jezus, hij is hen meer waard dan de wet van Mozes. Dat is ongelooflijk. Voor een fariseer, Nicodemus. Voor die vooraanstaande Jozef, lid van het Sanhedrin. Maar Jozef, maar Jezus van Nazareth is meer waard dan hun eigen reinheid. En zo nemen ze nu zijn lichaam in hun armen. Jezus' lichaam. Wat ontkleed was en bebloed en gebroken. Van Pilatus mogen ze het hebben. En zo nemen ze Jezus en ze binden hem in linnen doeken. Eerder hadden ze ook wel naar hem geluisterd. Zijn woord overdacht. Ze hadden hem bezig gezien. Maar kijk, nu hebben ze Jezus. Hier is hij voor u, Jozef van Arimathea. Hier is hij voor u, Nicodemus. In geloof nemen ze de gekruisigde in handen. Gemeente, ieder die luistert en kijkt, deze Jezus wordt ook u en jou geschonken. In de boodschap van het evangelie door de Vader. Hier is Hij, Jezus de Verlosser. Hier is Hij het leven. Hier is Hij voor u en voor jou. Ontvang Hem in uw armen. Mag dat? Ja, Hij hing er voor zondaar. Hij stierf ook voor mensen die eerder op afstand blijven. Kom. Sluit de Heer Jezus in uw hart. Hij is uw liefde waard. Hij is al uw vertrouwen, al uw aanbidding waard. Ja, maar zou iemand kunnen zeggen tegen die twee heren: kijk dan, hij leeft niet meer. Je hebt alleen zijn dode lichaam. Wat hebt u eraan? Wat kunt u van zo'n Jezus nog verwachten? Ja. Nou, uitleggen kan Jozef dat niet, denk ik. Wat hebben ze aan een dode Jezus? Of Nicodemus het begrijpt, in de zin van het kan verklaren? Vraag het me af. Ze geloven in hem. Ze getuigen daarvan in hun doen en laten. Dat ze toch in hem geloven. Nochtans, toch. Jezus, hij is mijn koning. Hij is mijn hoop. Hij is mijn verwachting. Door hem zal ik leven. De Christus. Geloof. Zo ontvangen ze hem. Ja, zal Jozef van Arimathea dat graf voor zichzelf hebben gehad? Heeft hij altijd gedacht dat hij daar eens zelf zou liggen? Nu legt hij de Heer Jezus daarin. En voor het geloof is dat een diepe waarheid. Nu leg ik Jezus in mijn graf. En nu ligt Jezus daar, in mijn dood. En ik sta er buiten. Wij mogen leven. Het wordt Pasen. Het wordt Pasen, zeker. Want Christus is koning. We zagen het vanavond al. Goede Vrijdag. Christus is koning. De strijd is gestreden. Voor de schuld is voldaan. En het geloof, dat krijgt Jezus uit genade. Krijgt Jezus uit de handen van de Vader. Het geloof mag weten, Hij is mijn verlosser. Hij is mijn vrede. Wat zal ik dan vrezen? Alle lof en alle eer voor deze koning. Hij die ons het leven bracht. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 45, het vierde vers, de psalm die ook de koning als bruidegom, maar ook als koning bezingt. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf, meer dan u meegenoot. En over de heerlijkheid van deze koning zingen we Psalm 45, het vierde vers. Laten we nu samen danken en bidden. Grote God, u de eeuwige Vader, prijzen uw grote, diepe barmhartigheid, u die naar deze wereld hebt omgezien, uw Zoon hebt gegeven. We danken u voor dat machtige evangelie, dat door het sterven van Christus er bevrijding is en nieuw leven. Hij is de overwinnaar. En zo mogen we hem eren, ook op deze dag. En daar danken we u voor. En dat we hem ook zo mogen ontvangen uit het evangelie als we luisteren. En dat door uw Heilige Geest dan ook aan ons hart wordt getrokken. Heren, en zo werkt u. En het kan een tijd wat bedekt blijven. Zoals dat ook bij die mensen waarover het vanavond ging, gebeurde. Maar wij bidden van u, geef ons ook de hulp van uw Heilige Geest om tot vrijmoedigheid te komen. Om niet door mensenvrees ons in de greep te laten houden, maar werkelijk uit het geloof te leven in daden, ook in een getuigenis van woorden. En wilt u zelf ons daarin leiden, zodat we ook opmerken als er voor ons zo'n moment is, dat dat van belang is. Of dat u ons bepaalde gaven en mogelijkheden gegeven hebt die we daarvoor kunnen benutten. Help ons daarin. Zo bevelen we elkaar ook aan u aan. Dat we mogen weten dat u ons wilt leiden. En dat ook allemaal niet tegelijk gebeurt in het geestelijk leven. Maar u daarin ook zelf met uw Heilige Geest de weg wijst. En dat u zult worden geëerd. Zie ons zo aan in Christus. Wij bidden van u, geef dat ook in de komende diensten met de paasdagen. Zo dat evangelie mogen horen, dat het ons hart verblijdt. Dat wij u zullen eren. Dat wij vast kunnen vertrouwen op uw belofte. Vergeving vinden voor onze schuld. En mogen weten van eeuwig leven. Heer, we danken u voor de zegeningen die u zo geeft in het leven van dag tot dag, ondanks bijzondere omstandigheden en beperkingen, voor uw hulp daarin, voor wat mensen voor elkaar mogen betekenen. We zeggen u ook dank voor vreugdevolle momenten die mensen mogen meemaken. We danken u met Wesley en Wauline Omen, dat er in uw gezin ook weer een dochter is geboren. Heer, we danken u voor dat nieuwe leven. Wilt u Anna ook zegenen, haar in uw bescherming nemen, de ouders u hulp geven en de wijsheid van uw woord om hun kinderen voor te gaan, op te voeden. En dat u ook in hun leven zo werkt dat ze voor altijd aan u verbonden zijn. U zegt we dank dat Bert van Ballengooien weer naar huis kon komen. We danken u voor de vooruitgang die er is. En we bidden, wilt u hem ook verder nabij blijven met uw goedheid, telkens ook weer ondersteunen, samen met zijn vrouw en ook anderen om hem heen. Gedenk hem, naar lichaam en ziel. En mag ook het heil van de Heer Jezus Christus hem tot zegen en tot vreugde zijn. Ook in alle zorg, in alle lijden en verdriet wat er in het leven is. Wij bidden u dat u ook hen wilt gedenken die in rouw zijn gedompeld. Waar mensen overleden zijn, afscheid genomen moet worden. Heren, wilt u daarin helpen en u ondersteuning geven. Zo bidden we voor mevrouw De Haas, de Zwart, nu haar broer is overleden. Wees u zelf haar nabij met uw woord en kracht. Zo bidden we voor mevrouw van der Wal. Ook zij heeft een broer die overleden is. Sterk ook haar in dat verdriet en gemis en wees die families nabij. U willen we bidden voor allen die eenzaam zijn, in deze tijd in het bijzonder. Als mensen weinig contacten hebben of vanwege de maatregelen en de voorzichtigheid niemand in huis krijgen. Help hen, Heere, wees hen zelf nabij. En wilt u dat ook in deze tijd in het bijzonder laten merken met uw woord en geest. U die de getrouwe bent, de mensen die in te huizen wonen, ondersteun hen en schenk hen uw kracht, ook moed en vertrouwen in u de levende God. U bidden wij voor hun familieleden die het moeilijk vinden dat ze niet misschien naar een vader of moeder of man of vrouw of opa of oma kunnen gaan. Geef ook daarin uw ondersteuning. Zo willen we ook bidden voor de mensen die ziek zijn. We denken aan de coronapatiënten. En we danken u dat er ook mensen van herstellen. We danken u dat er zoveel zorg en inzet is voor hun hulp, om voor hen te zorgen. Dat er zo'n grote inzet is van velen op allerlei terrein, van de overheid en in de zorg en op andere terreinen. Wilt u daarin ook volharding geven, steeds weer de moed en de kracht en uw zegen daarover. U danken we ook voor de tekenen van hoop daarvan. Wij bidden ook voor diegenen die een familielid hebben, dat ziek is geworden, besmet is door corona, dat veel zorg kan geven. En wilt u ook hen die zo voor hun familieleden bidden en daarin meeleven, gedenken en ondersteunen. Heer, geef ons ook de moed en de volharding om ons aan de nodige maatregelen te houden. Want als we zelf zo gezond zijn en misschien zin hebben om allerlei dingen te doen, en dan kan het zo makkelijk lijken om er onze weg te gaan. En daarom bidden wij van u dat we als volk ook onze verantwoordelijkheid kennen voor elkaar, voor de gang van zaken in de samenleving. En nu wij als christenen op deze dagen horen dat Jezus Christus zichzelf verloochend heeft, zo diep zichzelf verloochend, uit liefde voor mensen, zouden wij dan hem niet volgen, onszelf verloochenen? Ook al zijn de paasdagen heel anders, niet met de gebruikelijke bezoeken en activiteiten, maar dat we uit liefde en zorg voor de ziekenhuizen, de mensen die in tehuizen werken, kwetsbare naasten, ouderen, dat wij zullen volharden om dat te doen wat nu nodig is. Heere, we leggen zo deze dingen voor u neer. We danken u voor deze dienst. We danken u dat we nog allerlei middelen hebben gekregen om contact met elkaar te zoeken en naar het woord te luisteren, ook in de afgelopen week. Mooie momenten om te luisteren naar muziek en overdenkingen. Blijf ons zo nabij. We bidden voor christenen die dat missen, voor de vervolgde kerk, die zo vaak moeten lijden, zoveel minder mogelijkheden hebben. Heere, gedenk hen en sterk hen met uw troost en genade. Hoor ze ons gebed en blijf ons nabij. En aanvaard onze dank. U komt alle lof toe. U die de getrouwe bent. U die ons hoop geeft, verwachting. Ja, een vast vertrouwen. Vanwege de opstanding van de Heere Jezus Christus. U komt de lof toe. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 116. Versen 1, 2 en 9. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En vers 2, ik lag gekneld in banden van de dood. En ook vers 9. Och Heer, ik ben uw knecht, uw dienstmaagds zoon. Gij slaakte mijn banden. En slaken, dat betekent losmaken. Christus heeft met zijn werk, toen hij stierf en is opgestaan, onze banden waarmee we in de dood gebonden waren, losgemaakt en ons vrijgemaakt. En daarom zullen we hem eren. We zingen van Psalm 116, de versen 1... 2 en 9. Ga nu heen in vrede en ontvang, zowel u hier in de kerk of waar u ook bent, ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.